Klaar voor een andere kijk op stress? Je ontdekt het in Stress Maakt Sterker. De podcastreeks van Zorg van de Zaak.
Welkom bij deze eerste aflevering van Stress Maakt Sterker. We kijken in deze podcastserie naar de positieve kanten van stress. Bewustwording van stresssignalen is namelijk niet alleen de eerste stap naar stressbehendigheid, maar ook een krachtig middel om persoonlijke groei en veerkracht te bevorderen. Maar hoe werkt dat proces nu eigenlijk in je brein en in de rest van je lichaam? Mijn naam is Niels Guns. Vandaag ga ik hierover in gesprek met Rita Zijlstra. Zij is klinisch neuropsycholoog en bestuurder bij Zorg van de Zaak. En ook te gast is Richta Intema. Zij is universitair docent bij de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En daarnaast werkt zij als zelfstandig gevestigd psycholoog. Welkom bij deze eerste aflevering, Rita en Richta. Als we het over stress hebben, kan ik niet anders dan ook vragen hoe het met jullie stressniveau op dit moment zit. Rita, kun je daar iets over vertellen?
Ik denk op een schaal van 0 tot 10.
Ja.
Zo rond de 6, nou 7 als ik eerlijk ben.
7.
Ja, en dat heeft wel te maken met dat ik heb er heel veel zin in.
Ja.
Ik hoop dat we het goed voor het voetlicht krijgen. Dat stress niet altijd maar negatief is, maar dat het je helpt. Dus ik hoop dat we dat samen mooi gaan neerzetten vandaag.
Ja, zeker weten. Nou, bij mij ook ja, een beetje gezonde spanning, zeg ik.
Ook een zeventje? Zeven?
Ja, ik heb altijd heel veel moeite met die schalen.
Oh, ja.
Want het associeert met een soort cijfers en goed of fout. Of, maar ja, dan omgekeerd. Want 7 is dan weer hoog of zo. Of,
jij denkt te veel.
Dus daar, ik heb gewoon lekker gezonde spanning. Ik heb heel veel zin in.
Dat sluit wel aan bij hoe ik het voel. Bij mij voel ik altijd mijn hartslag een beetje omhoog gaat. Als ik echt naar mijn gevoel, van wat gebeurt nu in mijn lichaam. Is dat een... iets wat, dat hoort natuurlijk ook bij stress, hè? Dat er fysiek allerlei dingen gebeuren.
Ja, ik merk, ik heb niet een hartslag wat omhoog gaat, maar ik merk dat ik gefocust word.
Ja.
Goed ga luisteren en op mijn collega hier let van hoe reageert zij op wat er gezegd wordt. Ja.
Dus eigenlijk, als de 0 was geweest, dan hadden we een hele saaie aflevering waarschijnlijk.
Zeker.
We zijn hier onder andere ook om dat beeld van stress te veranderen. Hè? Dat woord stress, als ik het noem, is er meteen negatieve connotatie. Hoe komt het eigenlijk dat die negatieve connotatie overheerst?
Ja, het is wel grappig dat je dat zo zegt. Ik heb een paar maanden geleden ooit eens op Google gekeken naar wat zijn gewoon heel neutraal, wat zijn nou de effecten van stress ingetypt. En wat je dan ziet is dat je echt pagina's aan alleen maar negatieve effecten te lezen krijgt. En pas op de 8e of de 9e pagina krijg je te zien dat het ook positieve effecten
heeft. Wij bestaan als soort, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dankzij stress onder andere.
Ja, en het wordt continu als negatief bezien, terwijl je stress nodig hebt. Een zinvol leven is een stressvol leven. Omdat stress maakt je alert. Daar ga je van leren. Dus het is ook gezond. En er zijn natuurlijk ook negatieve vormen van stress. Maar dat heeft heel erg te maken ook met hoe je ernaar kijkt. Daar gaan we het zo wel uitgebreid over hebben. Maar wat je ziet is dat stress heel erg ingeburgerd is als een negatief iets. Een heel mooi voorbeeld is, in 2007 heeft de Vereniging voor Psychologen in Amerika, APA, heeft stress gemeten. En daar was een matig niveau van stress gezond. Datzelfde matige niveau van stress van toen wordt nu als heel ongezond gezien. En we hebben het over hetzelfde niveau. Dus er is iets gebeurd in de stressbeleving en wat we met elkaar aankunnen aan stress.
Dat is interessant, gaan we het zo ook nog over hebben. Dat woord stress, Richta, jij gebruikt dat liever niet eigenlijk, als ik goed begrijp. Hè?
Nee, want ik hou me eigenlijk bezig met veerkracht. En juist ook vanwege die negatieve connotatie die eraan zit. Ja, wat is stress? Dat is gewoon een fysieke reactie op een gebeurtenis. Dus ik kijk eigenlijk liever naar, wat voor dingen komen er nou eigenlijk op je pad? Wat voor gebeurtenissen of stressoren zou je dat kunnen noemen? En wat doet dat met jou? En dat zou kunnen dat je dat stress noemt. Maar dat is zo'n breed begrip dat ik veel meer geïnteresseerd ben in wat preciezere reacties. En met name ook, hoe kan je er nou voor zorgen als dingen regelmatig op je pad komen, dat je daaraan gaat wennen en daar gaat leren omgaan, in plaats van dat je zegt, oh, het is de hele tijd maar stress en negatief, of ik kan daar niet zo heel veel mee.
Je zegt op je pad komen. Het is eigenlijk elke keer een soort kruispuntje, waar je dus staat en een keuze moet maken. En
dit... Ja, nou, er zijn heel veel gebeurtenissen in ons leven. We hebben natuurlijk heel vaak in het werk wel over hoe jij je eigen leven vorm kan geven en persoonlijke ontwikkeling. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die overkomen je gewoon. Die komen op je pad. Je hebt niet altijd je collega's of je leidinggevende te kiezen. Of de omstandigheden, de werkomstandigheden waar wie kiest. Of bij bepaalde beroepen horen ook bepaalde lastige situaties. Nou, daar komen dingen op je pad. En hoe reageer je daarop? En hoe ga je daarmee om? Met name in die vraag ben ik geïnteresseerd.
Het antwoord daarop gaan we het ook nog meer hebben. Waar ik zelf ook altijd benieuwd naar ben, van is er een soort omslagpunt? Wanneer stress goed is en wanneer het slecht wordt. Kun je dat meten? Kun je dat zien en voelen? Rita?
Eén is, dat is voor iedereen anders. En twee is, er is geen directe relatie tussen een stressvolle omstandigheid of waar je in zit en dan de mate van, of de, hoe groot de reactie is, of hoe negatief de reactie is. Wat daartussen zit, is hoe je ernaar kijkt. Dus dat is het verhaal wat je vertelt over stress. En wat jij ook zegt, Richta, als wij het hebben over stress, schieten we meteen door naar maar één aspect van stress. Namelijk de negatieve stress, waardoor je op de vlucht staat. Hè? En dan komt die sabeltante tijger weer om de bocht kijken. Of de leeuwen op de savanne. Dat is maar één onderdeel ervan. Je hebt ook twee andere vormen van stress. En dat is één, een reactie op stress, waardoor je meer gefocust wordt, waardoor je de uitdaging aangaat, waardoor je alert wordt, waardoor je gaat leren. Er komen allemaal stofjes vrij. Dat is de tweede. En de derde is natuurlijk dat je veel meer de verbinding gaat zoeken als je onder stress staat. Dus zorg dat je met elkaar in contact komt, elkaar gaat lopen opzoeken. Dat zijn drie vormen die allemaal bij stress horen. Drie reacties, drie prototypes eigenlijk. En we hebben het altijd maar over één. En die andere twee zijn ontzettend belangrijk om gewoon lekker te werken, goed te leven, je werk privé goed af te stemmen. En jij vroeg wat is slecht. Ja, er is ondertussen is het inmiddels wel duidelijk dat hoge doseringen van stress hoeven helemaal niet erg te zijn. Sterker nog, is goed. Intervalstress is niet erg als je daar ook maar weer veerkrachtig op kan reageren.
Even intervalstress, wat versta je
dat
precies?
Dat is eigenlijk dat je een hoge mate van stress hebt, maar dat die ook weer netjes afneemt. Wat slecht voor je is, is die chronische lage doseringen van stress. Ik merk het bijvoorbeeld als ik mijn e-mail aan laat staan en ik ben aan het werk en krijg continu dat piepje. Dan denk ik, zou dat heel belangrijk zijn? Moet ik reageren? Waardoor er steeds eigenlijk iets op de achtergrond blijft draaien. En dat op die achtergrond blijven draaien en langdurig, dat put je uit. En dat is wel iets van deze tijd. Met die hele digitalisering, wijk-privé wat in elkaar overloopt. Dus de hoge mate van stress hoeft niet per se een probleem te zijn. Sterker nog, er is onderzoek dat ook als je in je jeugd echt wel negatieve ervaring hebt meegemaakt, maar je kunt daarvan herstellen op tijdige momenten, dan maak je dat veerkrachtiger. Dat gaat totaal in tegen alles wat we altijd zeggen.
Nu vind ik het ook wel, werd genoemd dat narratief, het verhaal is heel erg belangrijk. Het lijkt me best een interessant vraagstuk om je daarmee bezig te houden. Omdat het ook wel een beetje mens eigen is, hè, om een focus op het negatieve te hebben. Als ik bijvoorbeeld mijn arm heb gebroken en je vraagt hoe gaat het met je, dan noem ik als eerste die gebroken arm bij ze spreken. En niet alle dingen die eigenlijk goed gaan. Dus dat wil maar zeggen dat negatieve heeft altijd een heel dominante functie. Dat is heel interessant om daar naar te kijken, lijkt me toch?
Ja. Richten. Nou ja, ik vind dat wel interessant, want heel vaak wordt er ook al een frame opgelegd. Hè? Dus er is een soort narratief, een gebroken arm is erg.
Oh ja.
ik zeg altijd, het leven is heel veelkleurig en heel genuanceerd. Dus ja, er kunnen negatieve kanten aan zitten. Maar wat brengt het je ook? Hè? Dus ik ben bijvoorbeeld een tijd uitgevallen op het werk, ook vanwege ziekte. En dan was het wel, erg. Maar tegelijkertijd, ik heb bijvoorbeeld geen kinderen. Had ik ook zoiets van, sommige mensen die of moeders die kinderen krijgen, die hebben even een tijdje uit het werk en een soort afstand, waardoor je ernaar kan kijken. En ik dacht, het is eigenlijk ook wel fijn om er even uit te zijn en die afstand te hebben. En dat is wel dankzij dat. En het heeft mij ook wel de richting van mijn leven weer anders gemaakt. Dus het is niet alleen maar negatief. Ja, het was niet leuk. Maar er zitten ook voordelen aan. En dat vind ik mooi, dat we die veelkleurigheid.
Dus ook die afstand even kunnen nemen.
Ja, en ook dat we met elkaar gaan kijken. Van dat je niet ineens zit van, wat erg. Dat is vaak een reactie. Wat erg dat jij je arm hebt gebroken. Weet dat je dan al een soort perspectief op iemand anders loslaat. Mm-hmm. Waar je ook kan vragen van, hoe is dat dan voor jou? Want dan mag het ook en erg zijn en misschien nog iets anders. En misschien is het alleen maar leuk en komt het je goed uit.
Maar dat is ook een soort openheid, een soort nieuwsgierigheid. En dus loslaten van je vooroordeel wat je hebt als er een situatie is.
Ja.
Dat lijkt me ook heel belangrijk om het op die manier steeds te benaderen, toch?
Ja, een soort van bewustwording. Hè? Hoe kijk ik naar stress? En mijn kijk op stress in een bepaalde situatie bepaalt mijn gedrag. Dus dat maakt dat ik bepaalde dingen wel doe of niet doe of voor dingen wegloop. Maar dan kan ik er ook nooit goed in worden. Ik was vroeger echt heel verlegen. En ik heb aan de universiteit gewerkt. Moest ik voor 600 studenten, psychologie studenten, een college gaan geven. Dat vond ik verschrikkelijk in het begin. Omdat je verhoogd zelfbewust wordt. Hè. Je ziet al die gezichten. En je denkt, die denken allemaal wat van mij. En langzamerhand leer je. Je leert daar ook heel veel van. Door er maar gewoon in te gaan. Dus dat heeft me heel veel gebracht. Terwijl ik het verschrikkelijk vond. Dus het levert stress op. Maar het brengt je ook veel.
Maar het kan dus ook, dat kan de uitkomst zijn. De uitkomst kan ook zijn, dit is niet voor mij. Ik maak de keuze om iets anders te doen.
Ja, dat is wel grappig. Ik heb als, dat herkent Richter denk ik ook wel. Ik heb als psycholoog heel lang gewerkt, hè, 20 jaar. En wat wij op een gegeven moment geneigd waren bij mensen met een informatieverwerkingsprobleem of met autisme, is zeg maar die stress maar wegcurlen. Zorgen dat er weinig stress is, omdat ze daar dan onrustiger van werden. Terwijl je moet oefenstress introduceren. Omdat je anders niet leert om daarmee om te gaan. Dus dat is, het is heel erg belangrijk dat je mensen gewoon leert om te gaan met wat ook Richter zegt, op wat op je pad komt. Je hebt geen leven waar niks voorbij komt. Daar moet je op kunnen reageren. Daar moet je in geoefend hebben. En van jezelf weten, joh, dit kan ik wel aan. Dit heb ik al eerder meegemaakt. Ik weet ongeveer hoe het loopt. Komt wel goed.
Ik gebruik bijvoorbeeld wel eens vaak het voorbeeld van een klantenservice medewerker. Als je nieuw bent, je krijgt te maken met onbeleefde klanten die misschien wel heel boos en agressief tegen je worden. Dan is het eigenlijk ook heel erg bepalend van hoe word je nou begeleid daarin. Dus dat je met iemand meeluistert, een training krijgt, tools krijgt om dat te doen. Als je maar gewoon los in de diepe gegooid wordt, ja, dan hangt het eigenlijk even ook vanaf wat heb je thuis meegekregen over boosheid en omgaan met elkaar. En sommige mensen, daar mag je nooit boos worden. Dat is altijd de goede lieve vrede proberen te bewaren. Nou, dan zal je dat waarschijnlijk ook veel lastiger vinden als dat er thuis best stevige discussies mochten ontstaan. En je ziet dat misschien als een uitdaging. Nou, dus dat is al, wat is je basis van huis uit? En daarna, hoe word je begeleid in je beroep voor die stressvolle situaties die terugkeren, die je eigenlijk kan verwachten?
Maar je hebt daar zelf ook in de hand natuurlijk. Hè? Want ja, de begeleiding die helpt, maar ook het herkennen van het proces. Wat heb ik nodig? En dat ook aan te geven en actie te ondernemen, toch, Rita?
Zeker, maar wat Richter zegt is een hele belangrijke, die kernovertuiging. Welke overtuigingen heb je over jezelf, over je situatie waar je in zit en over de wereld? Die bepalen voor in hele grote mate je stressreactie. Dus je hebt onwijs veel invloed op je eigen stress, om het zomaar te zeggen. Dat is namelijk de veerkracht, hè, die je gewoon kunt trainen. Dat is niet iets wat je hebt of niet hebt. Dat kun je gewoon lekker trainen. En wat jij zegt, Richter, is eigenlijk nog belangrijker. Wij zien stress altijd als iets individueels. En zo kijken we ernaar, zo definiëren we het. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. We hebben het over een bedrijfsziekte eigenlijk, hè, als we het over Nederland hebben. Want wat we zien is dat als je 4, 5 medewerkers met stress hebt in een bepaald team, ja, dan zit er iets in die omgeving van dat team niet goed. Dan is er onduidelijkheid over je functie of onduidelijkheid over je baan, of je voelt je niet helemaal erbij horen. Er is een werkcultuur die niet gezond is, die blijft. Dat zijn zeg maar de sterkste voorspellers ook voor burn-out. En autonomie waar we het over hebben, competenties waar we over hebben, dat gaat over hoe mentaal vitaal ben jij. En dan hebben we het niet over stress, dan hebben we het niet over burn-out. Dat zijn andere voorspellers dan als je het hebt over voorspellers voor stress. En wat we continu doen, is alles individueel proberen te behandelen. Ja, en daarvan zie je, we doen ontzettend veel aan wellbeingsprogramma's, er gaat onwijs veel geld heen. En we zien toch dat psychisch verzuim op 40% blijft zitten. Ja, hoe kan dat dan, ondanks dat al? Omdat we, denk ik, het echt verkeerd aanpakken. We hebben echt met elkaar een ander verhaal nodig.
Welke handvaten geeft de wetenschap, Richter, om een duw in de goede richting te krijgen?
Ja, vanuit mijn veerkrachtperspectief, dan zeg ik dus, ja, laten we met z'n allen kijken wat we wel willen, in plaats van wat we niet willen. Dus uit dat probleemdenken gaan stappen, want dat geeft mensen perspectief. En dan dat je ook niet het individualiseert. Of, hè, dat het één persoon is. Hè, want die persoon die uitvalt vanwege de hoge werkdruk en een andere collega doet dat niet. Nou, dan heeft die persoon zit niet goed in elkaar. Die moet behandeld worden. Nee, je moet eigenlijk naar het hele systeem kijken. Want als die ene persoon daarnaast nog mantelzorg heeft, is dat gewoon niet te vergelijken. Als je degene die het wel overeind blijft, thuis een partner heeft, die zegt, joh, jij hebt nu even druk op je werk. Ik vang hier alles op. Ik doe de kinderen. Ik zorg voor het eten. Het is gewoon niet te vergelijken. Dus dat we dan ook zeggen, hey, het maakt ook uit wat de context is. Dus dat we een meer holistisch perspectief, waar kom je vandaan? Wat is je context nu? En wat procesmatiger ook gaan kijken. En dat we weten van, ja, jij kan wel doen, maar je context is ook echt heel erg bepalend. En de werkcultuur, hè, wat we zeggen, hoe wordt er op dingen gereageerd? Is werkdruk, oh, erg? Is dat de cultuur? Of nee, hè, wij kunnen dit en we gaan kijken. En hoe kunnen we elkaar helpen en hoe kunnen we elkaar ondersteunen?
Die context, onder andere die context heb jij in het PIPOE-model vastgelegd, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Wat is dat?
Ja, dat is een veerkrachtmodel. Om eigenlijk te zeggen van wat ik eigenlijk heb. Hè, het veerkrachtonderzoek dat komt oorspronkelijk ook een beetje uit de ontwikkelingspsychologie. Waar ze die vraag hadden. Hoe kan het nou dat sommige kinderen die onder hele slechte omstandigheden zijn opgegroeid, toch heel goed doen als volwassenen? Nou, die krijgen over een hele lange termijn. En dan is het eigenlijk dat zij bepaalde hulpbronnen vaak hebben die andere kinderen niet hebben. Maar die andere kinderen die niet hebben, die kunnen die wel krijgen. Hè? We kunnen die helpen om die te ontwikkelen of toe te voegen. Maar ik werk natuurlijk in de werkcontext, waar we niet over die hele lange periodes kijken. En kijk wat specifieker naar wat is nou één concrete stressor die op je pad komt. Bijvoorbeeld een organisatieverandering. Gaat erover hoe reageer jij op die verandering. Hè? En de ene reageert daar beter op als de andere. En ik ben dan nieuwsgierig ook. Wat zat er eigenlijk daarvoor al? Wat voor mindset heb je eigenlijk over veranderen? Wat voor beeld heb je? Als jij denkt van nou, veranderingen zijn slecht of veranderingen brengen heel veel onrust en daar hou ik niet van. Dat moet weg en het moet zo snel mogelijk rustig worden. Dat is een hele andere mindset als verandering hoort erbij, dit is er weer één. En zo'n mindset is ook heel erg bepalend dus voor hoe jij vervolgens zal reageren en hoe makkelijk jij daar aan die omstandigheden, die specifieke stressor dus gaat aanpassen.
Maar dat beeld wat ik ook wel interessant vind, is natuurlijk ook deels cultuurgebonden. Rita, jij knikt het hardst op dit moment.
Ja.
wat gaat er in je hoofd om als je dat woord cultuur en hoe wij hier met stress omgaan als we het daarover hebben?
Je ziet wel dat de stress in heel veel landen oploopt. Hè? En dat we elkaar niet ontlopen qua niveau of qua beleving. Maar waar ik aan moest denken is, als we het heel concreet maken. We zeggen met z'n allen, als je duurzaam inzetbaar wil blijven als medewerker, dan moet je zorgen dat mensen klaar zijn voor nu, voor hun baan nu, maar ook in de toekomst. Dus ze moeten gaan leren, ze moeten gaan ontwikkelen. Er ligt ontzettend veel geld op de plank voor leren en ontwikkelen. En er is ook mooi onderzoek die laat zien, ja, dat geld wordt gewoon niet gebruikt. Het blijft op die planken liggen. In ieder geval bij die werkgever. Hè. Daar heb ik het niet over stapsubsidies of iets dergelijks. Maar bij die werkgever, er wordt maar heel weinig voor gebruikt. Volgens mij is het de SER die dat onderzocht heeft. En die zegt, ja, een van de belangrijkste redenen waarom dat geld niet gebruikt wordt, is omdat mensen negatieve faalervaringen hebben over het leren toen ze nog op school zaten. Dus die vinden leren eng, dat is een verandering. Ik weet niet of ik het kan, lukt me dat wel? Toen ging het ook niet goed, ik was blij dat ik van school was. Dus het geld wordt niet gebruikt. Terwijl we het hartstikke hard nodig hebben. Want we moeten de mensen die aan het werk zijn klaarstomen voor de toekomst. En het gaat hard nu met die digitalisering. Dus hoe kunnen we het verhaal veranderen dat je dat leren ook iets positiefs is, dat het leuk is, dat het met elkaar te doen is. En natuurlijk komt er wat spanning bij kijken. En natuurlijk komt er wat stress bij kijken. Maar het brengt je ook heel veel. En je ziet dat de mensen die denken, leren vind ik leuk. Dan ga ik in groeien. En natuurlijk gaat het af en toe mis. Het is niet anders. Dat zijn de mensen die wel, zeg maar, dat budget gebruiken. Ja. Dus het gaat echt om wat jij ook zegt, Richta. Hoe kijk je nou naar een situatie die voor jou spanning oplevert, stress oplevert en hoe ga je daarmee om? En doe je dat dan alleen of doe je dat met anderen? Welk verhaal vertel je jezelf?
Ik vind dat woord groeien, dat resoneert nog even met. Ja, groeipijn is niet voor niks een fenomeen. Hè? Wat er ook gewoon.
Ja. Maar het is belangrijk dat we anderen daarbij nodig hebben. Hè? Want wat jouw wereldbeeld is, zelfbeeld is, dat is zo vanzelfsprekend voor jou. Je wordt je dat vaak pas bewust als er iets op je pad komt wat daar niet mee in overeenstemming is. Dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, het is mooi als er iets op mijn pad komt waar ik eigenlijk een beetje onderuit ga. Want hey, daar zit ook informatie om mezelf te leren kennen. En dan is het ook fijn als je anderen hebt om daarmee het gesprek aan te gaan. Want het blijft heel moeilijk om je dat bewust te worden. Omdat het zo vanzelfsprekend en impliciet eigenlijk in jezelf aanwezig is. Maar juist zeg ik, de wat we noemen tegenslagen of stressvolle gebeurtenissen zijn juist de dingen waar je jezelf heel goed zou kunnen leren kennen.
Precies.
Ja. Ik hoor mezelf soms roepen, het beste wat je kan overkomen is een gesprek met iemand met wie je het niet eens bent.
Ja.
Omdat je, maar dan zou je in eerste instantie kunnen zeggen, dat voelt eigenlijk nog niet fijn, maar daar leer je wel van.
Hè? Ja.
Of je bent gesterkt in je eigen mening uiteindelijk, of je denkt, oh ja, zo had ik het nog helemaal niet bekeken.
Ja, dat er heel veel verschillende perspectieven zijn en andere mensen je juist daarin kunnen helpen. Hè? Zoals die medewerker die zegt van nou, ik vind verandering niet leuk en het moet rustig worden. Het moet zo snel mogelijk weer voorbij zijn. Ja, de vraag is of die persoon dat zich echt wel heel erg bewust is. Ik merk het dan vaak in coachingsgesprekken dat ik iemand kan helpen om dat expliciet te maken. Van hey, het lijkt wel of je daar een soort overtuiging in hebt. En hoe helpt jou dat je aan te passen aan de situatie? En hoe realistisch is dat om te denken? Want als je nou eens even terugkijkt in jouw organisatie, kun je dan eens opnoemen welke veranderingen hebben plaatsgevonden? Nou, meestal zijn dat er legio. En heb je ook het idee dat er nog veranderingen aankomen? Ja, ook nog legio. Ja, dan is eigenlijk meer een mindset van hey, verandering hoort er misschien wel bij en is heel normaal. Beter passend. Hè? Maar je hebt ook niet voor niks een bepaald wereldbeeld of zelfbeeld ontwikkeld. Het had een bepaalde functie. Dus je moet het ook niet zomaar weggooien. Maar je wel laten informeren. Ook kan er ook anders naar laten kijken. En hoe helpend zou dit zijn? Of hoe helpend zou mijn bestaande, mijn huidige overtuiging zijn?
Mindset is voor jou ook een belangrijk woord, toch? Als je het hierover hebt.
Ja, dat je gedachten of je overtuigingen over een bepaald iets. Of de taken die je hebt binnen je baan, of je daar aan kan voldoen of niet, dat bepaalt namelijk wat je gedrag is. Ga je duiken? Ga je denken, nou, dat gaat me nooit lukken. Dus ik meld muziek vandaag, ik noem maar wat extreems. Of je zegt van, joh, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga het bij een ander neerleggen. Maar die kernovertuigingen die zijn essentieel. Die bepalen echt hoe je omgaat met stress. En dat wordt gevoed natuurlijk door de organisatie waar je in zit. Als daar het narratief, hè, zoals jij het al zegt, Richter, is van de eisen zijn hier zo hoog en we hebben zo weinig autonomie en we kunnen hier niks veranderen en ik ben ook niet uitgerust voor mijn baan. Ja, wat let je om te zorgen dat je daar met elkaar wat aan gaat doen? Je bent niet slachtoffer. En als je kan daar proactief zelf de regie in nemen. Wees je bewust dat die signalen bij jou opkomen. Stresssignalen, en dat is voor iedereen anders. En wees je bewust van, goh, wat is dan die stressvolle situatie? Wat is dat voor mij? Hè? Waar reageer ik op? Wat vind ik belangrijk? Ik vind bijvoorbeeld heel belangrijk dat als het moeilijk wordt binnen het werk, of het wordt spannend binnen het werk, dan kan ik heel goed autonoom functioneren. Maar ik vind het heel prettig dat ik collega's heb om even te sparren. En die mogen dan best kritisch zijn, want daar word je scherper van. Maar ik heb ze wel nodig. Maar als ik denk, hier is geen ruimte voor fouten, hier kan ik niet goed functioneren met deze mensen, ja, dan weet ik dat een werkplek is waar ik niet moet zijn. Dus voor mij is, zeg maar, die sociale verbinding heel belangrijk. En natuurlijk heel goed op jezelf letten. Ben je voldoende aan het bewegen? Eet je gezond? Slaap je gezond? En heb je een goede stressmanagement? Hè? Weet je wanneer het te lang door blijft gaan? Heb je gezonde werkgewoontes eigenlijk? En worden die ondersteund door je werkgever?
En dus ook bespreekbaar maken, hè? Dat er iets speelt, dat lijkt me ook cruciaal, toch?
Ja, ja. Alleen, tuurlijk, dat is altijd belangrijk, bespreekbaar maken. Maar jij, Richta, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar het gaat om het verhaal, hoe je het bespreekbaar maakt.
Ja.
Als het verhaal is, het is hier altijd slecht en het wordt hier niet beter en vroeger was het al zo, dat is niet constructief.
Jij gaat één stap verder, inderdaad.
Ja, het verhaal is voor jongens, er is een verandering op gang en we gaan alles anders doen. En ja, we zijn er nog niet helemaal toe uitgerust, maar hebben we het gevoel dat we elkaar vast kunnen houden en dat we als team hier doorheen komen. Wat is er dan nodig? Mag je elkaar aanspreken daarin? Of moeten we lief zijn voor elkaar? Ja, weet je, dat zijn allemaal afspraken die je met elkaar moet maken. Maar wat je wel moet bespreken en volstrekt helder in moet zijn. En is het duidelijk wat je rol wordt of wat je rol is? Dus dat zijn echt ook organisatiecultuur dingen.
En ieder mens is anders.
Ja.
Het blijft mensenwerk natuurlijk, Richter.
Ja, absoluut. Nou ja, en mooi, hè? Dus we kunnen elkaar helpen. Wat vaak gebeurt is dat kan je ook bij jezelf onderzoeken. Hoe reageer ik op een ander als hij je verhaal vertelt van iets wat lastig is? Oh, je moet je niet zo druk maken. Hè? En dan wordt het weggeveegd eigenlijk. En het zou mooi zijn als er iets meer aandacht was van, hey, vertel dan, wat is er dan? Een soort nieuwsgierigheid is naar elkaar en het verhaal. En niet meteen je eigen verhaal eroverheen gaan gooien. Mm. En want dat doen we ook vaak om ons eigen wereldbeeld vast te kunnen houden. Dat mensen die anders denken, die gaan weer lopen sussen. Maar ook weten dat je mekaars hulpbron bent. Maar ook mekaar stressbron kan zijn. Dus dat je mekaar in de weg zit. En ik denk dat het mooi is als we mekaars hulpbron kunnen zijn. En die steun kunnen bieden en die ruimte. En wat heb jij op dit moment nodig? En kunnen we dat organiseren met elkaar om met deze situatie om te gaan?
En nog even over die mindset. Hè. Wat je natuurlijk veel ziet is dat we het met elkaar heel druk hebben gekregen door altijd maar online zijn. Dus het verhaal is ook naar jezelf druk. En wat je eigenlijk ziet is dat we dat niet zo hardop meer durven zeggen. Hè. Dat we druk hebben. Mm-hmm. Dat het een paar jaar geleden nog heel normaal was om te zeggen. Dat zeggen we eigenlijk nu niet meer. Maar hoe kun je nou met elkaar het verhaal vertellen dat het druk zijn, het mag best af en toe druk zijn, maar hoe ga je daar dan mee om? En hoe steun je elkaar daarin dat je wel tot die prestaties gaat komen en dat stress eigenlijk heel gezond is?
Vind ik een mooie afsluiter. Stress is eigenlijk heel gezond. Hoe zit het nu met jullie stressniveau aan het einde van deze eerste aflevering?
Ja, die is bij mij wel veel meer afgenomen.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Ja.
Rita, bedankt voor jullie komst. De luisteraar, bedankt voor het luisteren. Mocht je nu meer willen weten over dit thema, luister dan vooral ook de andere afleveringen van Stress Maakt Sterker.
Iedereen sterker aan het werk.